In het begin van Openbaring 5 was er iemand die op de troon zat en die een boek had geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met 7 zegelen. En de vraag was, die van vers 2, wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? En dan staat er, en niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde, kon het boek openen, nog hetzelfde inzien. En over Johannes staat, en ik weende zeer dat niemand waardig gevonden was om dat boek te openen, nog hetzelfde te zien. En dan komt het verlossende antwoord uiteindelijk in vers 5, als er staat, en een van de ouderlingen zeide tot mij, ween niet, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn 7 zegelen open te breken. Waar het om ging hebben we vorige keer al bezien. Het gaat om de afwikkeling, ontwikkeling mag ook natuurlijk. De afwikkeling, de ontwikkeling van het werk Gods, zoals vastgelegd in zijn eeuwig voornemen. Dat wil zeggen in de Bijbel eventueel, waarvan het boek dan in ieder geval de uitdrukking is. En we zouden bedenken dat het gaat om een boekrol en dat het afwikkelen van een boekrol, om hem te lezen, tegelijkertijd de uitbeelding is van de afwikkeling, ontwikkeling zo je wilt, van de geschiedenis en daarmee van het plan Gods als zodanig. Maar wij worden geacht te weten, tegen dat we helemaal in het laatste Bijbelboek zijn, dat dat plan Gods, het werk Gods, of zo je wilt, het woord Gods, gestalte krijgt in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Daarom, wij weten al lang wie waardig is om dat boek te openen en zijn 7 zegelen open te breken. Maar ja, wij als gelovigen uit onze tegenwoordige bedeling, wij worden geacht te behoren tot die ouderlingen, nou eenmaal, tot die 24, op een of andere wijze. En dus staat er ook inderdaad, een van de ouderlingen zei dat. Dat had u kunnen zijn, had ik kunnen zijn, maakt verder niet uit. Wij weten deze dingen nou eenmaal. Wij behoren tot die eerstelingen in een hemelse positie. En wij weten wie dat is die het boek zou openen en zijn 7 zegelen zou openbreken. Hij wordt ook beschreven met 2 verschillende termen. Misschien 3, ontleend aan het Oude Testament. En zo hoort dat natuurlijk ook. Het is altijd een verwijzing naar de schriften, het profetisch woord als zodanig. En dat is hier ook zo, want er staat, ween niet, zie de leeuw die uit de stam van Juda is. Het is de letterlijke verwijzing naar het eerste Bijbelboek, namelijk naar Genesis, hoofdstuk 49, waar deze leeuw wordt aangekondigd en in verband gebracht wordt inderdaad met de stam van Juda. In Genesis 49 hebben we van doen met de zegeningen die Jacob uitspreekt over zijn zonen. En daarmee hebben we van doen met profetieën die over die zonen en dus over de stammen Israëls worden uitgesproken. Dit is dus een uitspraak over de stam van Juda als zodanig. En zo u wilt het Joodse volk, want daar komt het op neer. Maar er staat in vers 9, Juda is een leeuwenwelp. Gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich, hij legt zich neder als een leeuw en als een oude leeuw. Het is leuk voor de vertalers, want die hebben hier 3 verschillende woorden voor leeuw moeten vertalen. 1 keer met leeuwenwelp, 1 keer met leeuw en 1 keer oude leeuw. Dat zijn 3 verschillende woorden. Maar niettemin, de leeuw. Wie zal hem doen opstaan? Juda is een leeuwenwelp. De essentie van Juda is dus inderdaad die leeuw. En het wordt dan in Openbaring 5 geformuleerd als de leeuw die uit de stam van Juda is. Dat is iets specifieker, want in Genesis 49 wordt het geheel aan Juda toegeschreven. Maar je moet bedenken dat de stamoudste in het algemeen beschouwd wordt als de personificatie van heel de stam. Dat wil zeggen, hij vervult ook een symbolische functie. En wat dus over de hele stam gezegd wordt, wordt in elk geval gezegd, en eigenlijk in de eerste plaats over de stamoudste, maar de stamoudste van Juda, het opperhoofd, maar dat is zo'n rare, nogal Amerikaanse, dan wel Indiaanse, weet je veel, term. Maar de stamoudste van Juda is nou eenmaal David, was in de tijd David. Maar waar Juda, aan de stam van Juda ook het koningschap over alle stammen Israëls gegeven werd, werd de stamoudste van Juda automatisch koning over geheel Israël. En waar bovendien de stamoudster van Juda, dan wel de koning van Israël, tegelijkertijd de erfgenaam is van Adam, betekent het automatisch dat de stamoudster van Juda tegelijkertijd is de zoon des mensen en dus de rechthebber van de troon over geheel de aarde. Vanuit Juda breidt het zich dus uit over heel Israël en van Israël breidt het zich uit over alle volkeren der aarde. Nou goed, die leeuw is dat, vandaar dat je de leeuw als symbool tegenkomt in zo ongeveer de wapens van, wapenschilden bedoel ik uiteraard, van zo ongeveer alle koningshuizen ter wereld. Ik zei zo ongeveer, helemaal precies is het niet, want soms heeft men de adelaar gekozen als embleem. Dat is nog een fase hoger, want de leeuw is de koning van de dieren, zeggen wij. Dat wil zeggen van alles wat op aarde is, eigenlijk. En de arend is zelfs de koning van alles wat in de hemel is. Vandaar dat je de leeuw en arend ook nog gecombineerd kunt vinden. En dan heb je ineens een griffioen. Maar die kun je in Artis ook niet bekijken. Maar goed, daar gaat het nou niet over. De leeuw, de uitbeelding van koningschap lijkt me duidelijk genoeg. Uit de stam van Juda, dat moet die zijn uit Genesis 49 vers 9. En daarna krijg je dan ook de uitdrukking in vers 10 van dat hoofdstuk. Volgend vers gewoon. De scepter zal van Juda niet wijken. En vandaar ook dat men het zo vertaald heeft en het woord voor roede of stam meteen vertaald heeft met scepter. Beslot, dat is ook een veredelde stok, om zo te zeggen. Maar men heeft er meteen een scepter van gemaakt. De scepter zal van Juda niet wijken. De vertalers hebben daar toch wat problemen, maar in het licht van de rest van de schrift is het echt verantwoord. De gedachte is dat inderdaad koningschap gegeven zal worden aan Juda en dat voor altijd. De scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever, maar het is de koning gewoon, hè. De wetgever en daarmee het koninkrijk. Van tussen zijn voeten totdat Silo komt. En zelfs de Joden weten dat die term Silo op een of andere wijze een messiaanse titel is. Wat die ook betekenen mogen. Het schijnt verband te houden met shalom. En dus met vrede. En waarom precies die formulering hier zo is, dat is niet helemaal zeker. Bij mij ook niet. Al valt er een heleboel over te zeggen, omdat het woord Silo, de naam Silo trouwens, in de Bijbel nog wel een paar keer voorkomt. Maar dat wordt veel ingewikkeld, daar gaat het vandaag niet over. Het gaat er maar om dat hier in Genesis 49 inderdaad koningschap in bedekte termen, maar niettemin koningschap gegeven wordt aan de stam van Juda en daarmee aan de stamoudster van Juda. En dat is gewoon de Heer Jezus Christus. U weet wel, Jezus, gij zonen Davids. Maar hij noemde zich de zoon van Adam, omdat dat eigenlijk een nog veel hogere titel is. Maar hij vloeit uit het eerste voort. De leeuw die uit de stam van Juda is, uit de scepter van Juda, had dat ook kunnen zijn overigens. Maar het gaat er niet om wat er nou precies staat. Waar het om gaat is dat het duidelijk de verwijzing is naar Genesis 49. En zo kom je van het laatste Bijbelboek helemaal in het eerste. De leeuw die uit de stam van Juda is. In tweede instantie wordt hij in Openbaring 5 genoemd de wortel Davids. En dat is de verwijzing naar Jesaja, hoofdstuk 11 meen ik. Zo gaat het vaak in nieuwtestamentische schriftverwijzing 1 naar de boeken van Mozes, waar Genesis gemakshalve toegerekend wordt, en 1 naar de profeten. En in dit geval is dat dan Jesaja. Het is in de eerste plaats trouwens Jesaja 1, want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izii. Kortom, een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. In werkelijkheid een uitspraak over de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. De tronk werd afgehouwen toen hij stierf, maar niettemin bracht hij weer een reisje, een scheut voort, of hoe het maar heten mag, toen de Heer Jezus uit de dood opstond, uiteraard. Maar daarna vinden we hetzelfde nog een keer in vers 10. Want het zal geschieden tenzelfde dagen, wanneer het maar is, dat de heidenen naar de wortel van Izii zullen vragen. Die staan zal tot de banier der volkeren. Het is natuurlijk, laten we zeggen, literair verantwoord taalgebruik. Ik weet nooit hoe ik dat noemen moet. Anderen noemen dat meteen dichterlijk. Dan denk ik, ja, maar het rijmt niet, dus dan maar niet dichterlijk. Maar het is een taalgebruik op hoog niveau, maar je wordt geacht te begrijpen. Men zal vragen naar de wortel van Izii. In breed verband is dat gewoon de stam, want het is allemaal eigenlijk hetzelfde begrip. Wortel, stam, scepter, stok. Wat het uitdrukt is makkelijk genoeg. Het geslacht namelijk. Dat is ook dubbelzinnig bedoeld. Maar niettemin, het gaat om de wortel van Isi. Dat is dus in breed verband het huis van Isi. Het koningshuis feitelijk van Isi. Want David was de zoon van Isi. Daarmee de verwijzing naar, naar de stam van Juda. Maar uiteindelijk is het de verwijzing naar de zoon des mensen dus. Naar de Heer Jezus Christus. Die staan zal tot banier der volken. Wil dus inderdaad zeggen dat eeuwig leven tot stand gebracht zal worden. En de banier is altijd het teken van overwinning. Die begrippen worden bij elkaar gebracht. En of u het er nou mee eens bent of niet, dat vraag ik u helemaal niet. Maar waar het over gaat is de opstanding van de Heer Jezus Christus. Waardoor hij leven en onverderfelijkheid aan het licht gebracht heeft. En de overwinning behaald heeft op alle vijanden, inclusief de laatste. Dat was de dood dus. En als het daarna staat, zijn rust zal heerlijk zijn, is het uiteraard de verwijzing naar het koninkrijk dat hij tot stand zal brengen als de grote vredevorst. En dus ook de verwijzing naar het woord silo feitelijk in Genesis 49. En dan ga ik weer terug naar Openbaring 5. De leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids. Dat is een term die trouwens in het Nieuwe Testament vaker wordt aangehaald. Ook in Romeinen 15 kunt u die vinden. Als u een Bijbel hebt zoals ik, dan staat het er keurig ondergedrukt. Want dit is niet zo moeilijk natuurlijk. Romeinen hoofdstuk 15, waar ook Jesaja geciteerd wordt op dezelfde wijze. Waar staat in vers 12, en wederom zegt Jesaja, er zal zijn de wortel van Jesai, Jesai, net zo je wilt. Je komt dan nu via het Grieks tot ons, dus dan ziet het woord er ineens wat anders uit. Er zal zijn de wortel van Jesai en die opstaat. Zie je wel, en die opstaat, dat leest u misschien niet in Jesaja 11, dat zei ik al. Maar hier wordt het wel zo geïnterpreteerd. Die opstaat, uit de dood uiteraard, om over de heidenen te gebieden. Want dat is de interpretatie van wat in Jesaja 11 geschreven staat. Op hem zullen de heidenen hopen. En dat is inderdaad vervuld en wordt zelfs in belangrijke mate vervuld in onze dagen. Want dat is wat Romeinen 15 ervan zegt feitelijk. Want wij heidenen hopen, hebben onze verwachting gesteld op, wij hopen op deze wortel van Isaïe, op de Heer Jezus Christus namelijk, die opgestaan is. En wij zijn eersten, de eersten onder de heidenen die op hem hopen. Later wordt het veel breder van toepassing in de dagen van de wederkomst van Christus en de oprichting van zijn rijk op aarde. En daarom zijn wij oudsten en zo kom je vanzelf dus weer terug in Openbaring 5. En nu we toch bezig zijn, noem ik dus ook Openbaring 22 ook maar volledigheidshalve. Openbaring 22 vers 16. Een van de laatste uitspraken in de Bijbel. Waar staat, ik ben de wortel en het geslacht Davids, de blinkende morgenster. Term die trouwens ook verwijst naar Jesaja, maar daar ga ik verder niet op in. Ik ben de wortel en het geslacht Davids. En ik zeg ook altijd, het is niet voor niks dat in de eerste versen van de Nieuwtestamentische brieven, ik bedoel gewoon Romeinen 1, dat daar meteen in vers 4 of zo gesproken wordt over de Zoon van God die naar het vlees is uit David, uit het geslacht van David. En dus naar het vlees is hij de Zoon van David of het zaad van David en daarmee de erfgenaam van al deze Oudtestamentische beloften dan wel profetieën. Ween niet, zie de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, die uit Genesis is, die uit Jesaja, kortom, die uit heel het Oude Testament, die heeft overwonnen. Hoe dan? Wel, dat hebben we onderweg gelezen ergens. Hij is opgestaan, hij heeft de dood overwonnen. En die heeft het recht en is waardig om dit boek te openen, zijn zeven zegelen open te breken, kortom, om de heilsgeschiedenis te voltooien. Dan wel af te wikkelen. En op diezelfde dingen wordt teruggekomen dan ook in het volgende vers. Als er staat, en ik zag en ziet. Want er werd tot Johannes gezegd, doe je ogen open. Hè? Er staat, zie de leeuw die uit de stam van Juda is. En Johannes zag en ziet. In het midden van de tronen van de vier dieren en in het midden van de ouderlingen. Een lam, staande als geslacht. Dat lijkt eerst wat anders natuurlijk, want een lam en een leeuw zijn twee verschillende dieren, maar voor deze Bijbelse symboliek is het toch precies hetzelfde. Ik zeg altijd, het ziet er anders uit, maar het is volstrekt identiek, want of je nou de leeuw hebt, of de wortel Davids, of het lam, het is altijd de verwijzing naar de Heer Jezus Christus op een of andere wijze. Dat maakt symboliek voor sommige mensen wat lastig. Maar aan de andere kant is het juist makkelijk. Hoe het er ook uitziet, spreekt toch over Christus. Op een of andere wijze. Dus een lam staande als geslacht. Daarvan zeg ik ook altijd, en ik bedoel het heel serieus, ik weet ook niet hoe zoiets eruit ziet. Wat ik me erbij voorstel is namelijk niet een lam, maar gewoon de gedaante van de mens, Jezus van Nazareth, de zoon van David. En staande als geslacht, het laatste, staande als geslacht, dan zie ik hem dus staan. En in gedachten zie ik ook inderdaad de littekenen in zijn handen en in zijn voeten, in zijn zij, wellicht aan zijn hoofd, dat weet ik ook niet precies. Maar zo ongeveer zoals het beschreven wordt in Zacharie hoofdstuk 13, waar zijn littekens genoemd worden in zijn wederkomst. Waar aan hem gevraagd wordt, wat zijn toch deze littekens in uw handen? En dan zegt hij hoe dat zo gekomen is. Maar goed, daar ga ik nou verder niet op in. Maar staande als geslacht. Ja, op een of andere wijze kon je aan dat lam dus zien dat het gestorven was. Maar ja, het stond en dus leefde het en daar gaat het maar om. Het is het lam dat de dood heeft overwonnen. En als overwinnaar wordt hij uitgebeeld als een leeuw. Nou ja, onder andere als een leeuw dan, maar hier als een leeuw. Maar niettemin was het het lam. En dat is ook niks bijzonders, want het is de algemene grote Bijbelse waarheid dat de weg naar heerlijkheid een weg is door de vernedering heen. En in uiterste consequentie betekent dat dat uiterste verhoging slechts mogelijk is via uiterste vernedering. En dat is wat we lezen over de Heer Jezus, in elk geval in Filippenzen hoofdstuk 2. Hij was gehoorzaam tot de dood, ja, de dood des kruises. En als we bij het kruis zijn, dan zijn we zeker bij het lam. Uit Jesaja 53, een lam dat niet protesteerde, een lam dat onderworpen was en in zekere zin daarmee zwak. Hetgeen over de Heer Jezus trouwens ook gezegd wordt, met name in de Hebreeënbrief. Maar juist vanwege die zwakheid is hij machtig inmiddels. Want daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en een naam gegeven welke boven alle naam is. Dat is de prediking, dat is de essentie van zelfs van de prediking van het evangelie. Het is niet maar een willekeurige bijbelse of leerstellige waarheid, maar het is de essentie van de prediking. Dus Petrus zei bij zijn officiële prediking in Handelingen 2, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God, deze Jezus, die gij gekruist hebt, gesteld heeft tot de Here en tot Christus en dus een naam gegeven heeft boven alle naam. En dan vind je de uiterste vernedering en de uiterste verhoging bij elkaar. Later in Handelingen trouwens nog een keer, wordt hij nog korter. De vorst des levens hebt gij gedood. Nou ja, het was in een andere volgorde. Hij die de vorst des levens is, hebt gij hiervoor uiteraard gedood. Het positieve van het verhaal is dat hij juist langs die weg de vorst des levens geworden is. Waarna dus ook gezegd wordt in 1 Korinthe 2, als de oversten deze wereld dat geweten hadden, maar dat wisten ze niet, als ze dat geweten hadden, zouden ze de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Niettemin is het zo gebeurd, en dat is de prediking. En daarom is het niet alleen een blijde boodschap, maar bovendien vind ik het persoonlijk altijd ook een soort van humoristische boodschap. Humor, heeft men mij uitgelegd, schuilt in het onverwachte. Het hoeft niet noodzakelijk in zichzelf leuk te zijn. Als iemand valt is het niet leuk. Maar soms als iemand valt is het toch om te lachen. Omdat je er helemaal niet op rekent. En dan heeft het een komisch effect. Dat is humor in werkelijkheid. En niet alle mensen begrijpen dat. Heb ik wel eens gemerkt. Maar vooruit. Maar dat is wat humor is. En ik vind het de pracht van de humor. Dat toen de duivel dacht dat hij de overwinning behaald had. Had hij definitief verloren. Er stond de Heer op uit de dood en trok een lange neus tegen de tegenstanders. Nou ja, hij heeft hen in het openbaar, heeft hen uitgetogen, in hun hemd gezet in gewoon Nederlands. In net Nederlands wel te verstaan. Hij heeft de tegenstander uitgetogen en in het openbaar tentoongesteld en over hem getriomfeerd staat. Colossens, ik geloof het wel. Maar daar gaat het hier over. Het lam staande als geslacht. Het lam dat leeft, hoewel het gestorven was. En hij is levend in alle eeuwigheid, met woorden uit de Openbaring 1 dan maar even. Staande als geslacht hebben de 7 hoornen en 7 ogen. Ik tel die dingen altijd bij elkaar op. Zeven hoorn. Hoorn staat voor koningschap of eigenlijk voor macht in het algemeen. Voor kracht namelijk. Zou je bij een lam niet verwachten. Maar hij heeft zeven hoornen, zeven krachten heet zoiets eventueel. En zeven ogen. Een ogen staat voor geesten. En als ik bij elkaar optel, heb ik dus zeven ogen, dan wel zeven machten. En daarvan staat bovendien, de welke zijn de zeven geesten gods die uitgezonden zijn in alle landen. Als ik mij vraag, ben je gewoon terug bij die zeven geesten uit Openbaring 1. En ze worden in verband gebracht, eerst in het algemeen, met het werk dat God doet via Christus. Zeven staat voor het werk gods. Volkomen werk gods, als u dat erbij wil hebben. Ik vind het nooit nodig eigenlijk, maar voor het werk gods in het algemeen. En dat doet hij nu ook in onze tegenwoordige tijd. Vandaar dat die zeven geesten in de vorm van zeven engelen rechtstreeks in verband gebracht worden met de gemeente. Zoals ook trouwens de zeven kandelaren. Dat was in hoofdstuk 1 al, dus ik kom daar nou maar niet op terug. Maar het gaat nog steeds over dezezelfde dingen. Want wat u vooral in de gaten moet houden is de algemene Bijbelse regel. Dat als waar dan ook gesproken wordt over Christus. Ik zei niet Jezus, ik zei Christus. Ik bedoel, de opgewekte, degene die de overwinning behaald heeft in zijn heerlijkheid, in zijn verhoging. Als over hem gesproken wordt in de Bijbel, waar dan ook, gaat het ook over de gemeente. Soms doordat het erbij vermeld wordt, expliciet, waar in vele gevallen, misschien wel de meeste gevallen, impliciet. Het wordt er niet bij vermeld, maar het is gewoon zo, omdat de gemeente nou eenmaal gezegend is met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus, of anders gezegd, omdat de gemeente nou eenmaal zijn lichaam is. Wij zijn leden van zijn lichaam. En hier vind je het dus meteen ook weer erbij vermeld. Maar hoe dan ook, als in de toekomst dat werk Gods voltooid wordt, als dat boek werkelijk ontwikkeld wordt, om zo te zeggen, afgewerkt wordt, zo je wilt, dan zal de Heer Jezus Christus dat doen, maar dat doet Hij met zijn gemeente. En weer zeg ik dan, ja, u wordt geacht dat al lang te weten uit de voorgaande Bijbelboeken, hè? Zodat de gemeente wordt voorgesteld op verschillende wijzen, maar in één en hetzelfde visioen, waarom ook niet. Dan staat er, die uitgezonden zijn of worden in alle landen, die zeven geesten gods. Wel, wij zijn ook uitgezonden in alle landen en bovendien, wij komen uit alle landen. En in het algemeen, wij zijn bovendien in alle landen. En hebben daar een verantwoordelijkheid. Dat is nu al zo en dat is zeker zo na de opname van de gemeente. Of misschien moet ik een slag om de arm houden en zeggen, na de wederkomst van Christus, want zo kun je het ook zeggen. Want wij als gemeente zullen uitgezonden worden vanuit de hemel en vanuit onze hemelse positie in heel de wereld, in alle landen, om daar het werk Gods te doen. Als engelen, zo u wilt, als hemelse wezens. Maar pas dan eigenlijk vinden ook wij de vervulling van onze verantwoordelijkheid en taak en priesterlijke en koninklijke functie. Een functie ook als dienstknechten Gods van Christus onder het nieuwe verbond. Als priesters naar de ordening van Melchizedek. Onder leiding van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dat is onze positie. Komt hier later ook terug trouwens in vers 9, dus ik ga nu maar gewoon verder. En het kwam, het lam namelijk, kwam. En heeft het boek genomen uit de rechterhand desgenen die op de troon zat. Dit is voor velen, heb ik gemerkt in de loop der tijd, ook een moeilijkheid. Want we hebben hier onderscheid tussen degene die op de troon zit en het lam. Degene die op de troon zit heeft het boek en het lam is waardig om dat boek te openen. En dus gaat het lam naar degene die op de troon zit. Het komt tot hem, staat er. Het komt en het neemt het boek aan. En als je nou in het algemeen zou gevraagd hebben, ik zou gevraagd hebben, wie zit er op de troon, had ik gezegd, het lam. Maar in dit geval is dan de volgende vraag, maar wie komt dan tot degene die op de troon zit en is het antwoord ook het lam? En dan heb je dus een probleem. Of los daarvan, aan wie is alle oordeel gegeven en wie zit er dus op de troon? De Heer Jezus Christus. En Hij is het lam. En hoe krijg je dat bij elkaar? En toch, dat is niet zo geweldig moeilijk. Het punt is dat wij in het algemeen geneigd zijn, symboliek, want dit is en blijft symboliek natuurlijk, het is in de hemel lopen geen lammeren rond of zoiets. Wij nemen die symboliek meestal veel te oppervlakkig. Het is makkelijk om te zeggen, het lam is Christus. Dat is ook zo. Maar het is meer dan dat, het is specifieker. Het lam staat voor geloof, voor nederigheid, voor onderwerping, voor volgzaamheid. Per slot blijft het een schaap. De schapen worden geacht stem te volgen enzovoort. En pas in tweede instantie vragen wij, noem eens iemand die aan die beschrijving beantwoordt. Nederigheid, gehoorzaamheid, dienstbaarheid, gewilligheid. En dan is het antwoord, nou, als ik er één moet noemen, ja, dan is het toch de Heer Jezus. Want zijn geloof, zijn volgzaamheid, zijn vernedering, zijn gehoorzaamheid worden allemaal in de Bijbel uitgebreid genoemd. Maar in eerste instantie is het abstracter. En vandaar dat het kan dat je verschillende typen naast elkaar vindt die toch gewoon een type zijn van Christus. De leeuw ook, maar de leeuw is geen type van volgzaamheid, van nederigheid, van dienstbaarheid. De leeuw is de uitbeelding van koningschap. Zoals algemeen bekend. Maar niettemin is een type van Christus in een andere hoedanigheid, vanwege andere eigenschappen. En zo kan het dat je twee typen van Christus naast elkaar hebt en ze komen zelfs tot elkaar. Er is eigenlijk niks moeilijks aan. Voor zover Christus de uitdrukking is van het wezen Gods. Voor zover hij het beeld Gods is. Voor zover hij het afschijnsel is van Gods heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid enzovoort. Zit hij op de troon. Bovendien, de Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. Dus wie zit er op de troon? Christus zelf in zijn hoedanigheid van Jehovah, namelijk de Zoon Gods, dan wel het beeld Gods, of hoe het maar heten mag. De veruiterlijking, ik zeg het nu met eigen woorden, maar dat is ook riskant, de veruiterlijking van de onzienlijke God. God kan men niet zien. Als men dus toch iemand op de troon ziet zitten, is het per definitie de Heer Jezus Christus in wie God zich openbaart. Maar aan de andere kant, wij kennen de Heer Jezus Christus ook als de vernederde die uitermate verhoogd wordt. En je vindt die twee beginselen hier bij elkaar gebracht. Het is trouwens niet nieuw hier in Openbaring 5, want ik zou eigenlijk het een en ander uit moeten leggen naar aanleiding van Daniël hoofdstuk 7. In Daniël hoofdstuk 7 namelijk vind je ook nogal een voor de hand liggend visioen. In verband met de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk, dus ligt dicht naast de openbaring, om zo te zeggen. Daar is immers sprake van die wereldrijken achtereenvolgens in Daniël 7, het visioen van die vier dieren. Beesten, als u het mij vraagt, maar vooruit. En al die rijken worden gezien in die symboliek, en dan staat er in vers 9, dit zag ik, totdat er tronen gezet werden en de oude van dagen zich zetten. Leuk is dat de oude vandaag heus maar één troon nodig heeft, zodat de vraag is, waarom staan er tronen? Of je kunt zelfs vragen, hoeveel tronen stonden er eigenlijk? Hoeveel waren het er? En ik zou er maar gewoon 24 even bij optellen, omdat het nou eenmaal in openbaring wordt aangereikt. Gaat over heel de gemeente uiteraard, nog steeds. Totdat de tronen gezet werden en de oude van dagen zich zette, wiens kleed wit was als de sneeuw en het haar zijns hoofds als zuivere wol. Zijn troon was vuurvonken, deszelfs raderen een brandend vuur. Toen heb ik aan Ezechiël gevraagd wie dat is. We maken het vandaag moeilijk, hè? Ezechiël 1, Ezechiël 10 hebben we het vorige keer over gehad. Dat was het visioen van de heerlijkheid des Heren met die vier cherubim. En die troon was vol raderen. Diezelfde troon. En vuurvonken worden daar ook genoemd, dus kan niet missen. Nou, wie was degene die op die troon zat? De Messias, Christus zelf. En over oude vandaag gesproken, de Heer Jezus zei tegen zijn tijdgenoot al, eer Abraham was, ben ik, ik ben. Hij is van eeuwigheid op een of andere wijze. Ik zeg er altijd bij, nou ja, hij was van eeuwigheid. Hij was alleen niet van eeuwigheid mens. Hij was ook niet van eeuwigheid de zoon van David. Hij droeg ook niet van eeuwigheid de naam Jezus. En hij was ook niet van eeuwigheid de zoon des mensen. Ik kan misschien nog net zeggen dat hij al die dingen zou zijn van eeuwigheid. Maar hij was het niet. Werd hij pas later. Niettemin is hij de oude vandaag. Want zoals Paulus schreef, God is die onzienlijke God. En hij had het van niemand vreemd, want hij had het van Salomo onder andere. En dat was de meest wijze man in heel het Oude Testament, dus vooruit maar weer. God kan niet gezien worden. En God zit niet op een troon. En zo verder. En als dan toch iemand op een troon gezien wordt, en je zou hem moeten uittekenen, dan moet hij eruit komen te zien als de Heer Jezus. Kan niet missen. De oude vandaag. De vertegenwoordiger van de Godheid. Dat heet in gewoon Nederlands de Zoon van God. De uitdrukking van de Vader. Die zit dan op die troon. En daar staat er, en vurige rivier vloeide en ging van voor hem uit. Duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor hem. Ik zou bij dit vers toch terechtgekomen zijn, omdat het in Openbaring 5 vers 11 wordt aangehaald. Want die tienduizenden zijn net zo goed de gemeente. Engelen. Al staat het woord engelen er niet bij. Dat zou ons achterdochtig moeten maken. Hé, waarom staat het niet bij? Wie zijn die tienduizenden? En later in Hebreeën worden er een gezet, maar daar kom ik later op terug. Slaat nu over. Het gericht zette zich en de boeken werden geopend. Maar aan wie was het gericht het oordeel ook alweer gegeven? Aan de Heer Jezus Christus, want de Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. Vroeg ik aan Johannes en die gaf dit antwoord. Toen heb ik er nog nagevraagd aan Paulus. Die zei, weet je niet dat wij de wereld oordelen zullen? Dat was 1 Korinther 6. Dus aan wie is het oordeel gegeven, het gericht? Aan Christus, inclusief de gemeente. Vandaar niet alleen een troon, maar tronen. En met hem hebben we hier dus van doen. En wat de gemeente betreft, wij zijn in Christus uitverkoren van voor de nederwerping der wereld. Dus dat is inderdaad tamelijk oud vandaag, mag ik wel zeggen. Daar gaat het over. Volgende vers. Toen zag ik toe vanwege de stem de grote woorden welke die hoorn sprak. Ik zag toe dat het dier gedood is lichaam vandaan met een overgeven aan het vuur verbrand te worden. Dat is oordeel. Er gaan ook de overige dieren met name in heerschappij weg. Want het gaat om de onderwerping van al die koninkrijken die geweest zijn. Het koninkrijk komt terecht bij Christus zelf namelijk en de gemeente. En dan staat er. Verder zag ik in de nachtgezichten en ziet er kwam een met de wolken des hemels als eens mensen zoon. Wie zou dat wezen? Kijk, het hele punt is dat die eerste, die oude vandaag, heet de Zoon van God. En in die hoedanigheid zit hij op de troon en is hem het oordeel gegeven. Maar aan de andere kant, tegenover, symboliek, daar tegenover, aan de andere kant kennen wij ook iemand die heet niet Zoon van God, maar die heet Zoon des Mensen. En die wordt hier genoemd. Er kwam een met de wolken des hemels als eens mensenzoon. Christenen weten dat niet zo zeker, maar de Joden weten zeker dat heel de term zoon des mensen afkomstig is uit Daniel 7 vers 13, dit vers dus. En dat de titel waarvan de Heer Jezus zich bediende rechtstreeks ontleend is aan dit vers. De zoon des mensen, Ben Adam. En dan staat er, er kwam een op de wolken des hemels, maar u weet wie er komt op de wolken des hemels. De zoon des mensen. En hij kwam tot de oude vandaag. Met andere woorden, de zoon des mensen kwam tot de zoon van God. En nog een keer, zij deden hem voor dezelfde naderen. En aan hem werd gegeven heerschappij en eer in het koninkrijk, dat hem alle volken, natie en tongen eren zouden. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet vergaan zal en zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. En wat hier uitgedrukt wordt, is niet dat we van doen hebben met twee figuren, twee personen of hoe je dat maar noemen moet, maar slechts met één. En dat de beide functies, die van Zoon van God en Zoon des Mensen, verenigd worden in de persoon van de Heere Jehovah. Jezus en dus de Christus. Hebben die nog? Beter kan ik het niet uitleggen. Iemand is niet in zijn wezen de zoon van God. Iemand is ook niet in zijn wezen de zoon van Adam. Het is een functie die hij heeft. Die hij wellicht geërfd heeft, maar in ieder geval hij heeft hem op juridische grond ontvangen. Al kan het door geboorte zijn desnoods. Maar op juridische grond. Iemand heeft een bepaalde functie. Heb ik nagevraagd aan haar majesteit. Die is koningin der Nederlanden. en gravin van Buren en de barones van... Van de baronie zal het wel wezen dan. Dat weet ik ook niet zo precies allemaal. Ik kan het niet meer bijhouden. En men heeft die titels uitgehold. Maar ze is ook prinses van Oranje Nassau. Van Oranje, sorry. Van Orange. Je ligt in Zuid-Frankrijk om een of andere reden. Maar goed. En ze is ook prinses van Nassau. En u weet waar die familie altijd gewoond heeft, hè? In Leeuwarden, broeder. Ja, nou goed, dat doet er nou verder niet toe. Maar, ja. Maar van Duits en bloed, maar vooruit. Het zal een Oostfries zijn, dan weet je veel wat. Maar in ieder geval, het zijn verschillende functies, verschillende titels, officieel ook verschillende verantwoordelijkheden, maar ze komen samen in één en dezelfde persoon. En dat is met de Heer Jezus ook zo. Het kan niet missen. Kijk u straks in de pauze maar even na. In 2 Samuel 7, daar zegt de Heer tot David dat na hem iemand uit zijn zaad zou opstaan, iemand die uit zijn lijf zou voortkomen, en die zou een onwankelbaar koninkrijk hebben. Het is Petrus die dat aanhaalt in die bekende toespraak, weer in Handelingen 2, zodat u ziet hoe belangrijk het is. Maar zoon van David. En daarna zei God daaroverheen, en hij zal mij ten zoon zijn. En ik zal hem tot vader zijn, zodat hij ineens 2 vaders heeft. Eén is David en de ander is God zelf. En hij is dus meteen de zoon van 2, namelijk van David en van God zelf. Daarom is hij de erfgenaam van de troon van David, maar ook erfgenaam van de troon van God. En het komt dus bij elkaar. Waarom ook niet? Onze koningin heet van Oranje-Nassau. Maar Oranje ligt in Zuid-Frankrijk en Nassau ligt ergens in Duitsland. Het heeft met elkaar niks van doen. Frankrijk en Duitsland sowieso eigenlijk al niet, maar daar gaat het nou niet over. Maar niettemin, zij is de draagster van de titel. En officieel dus de soeverein, de vorst, om een ander woord te gebruiken, van de beide gebieden, officieel. Het bestaat alleen nauwelijks meer, maar in ieder geval gaat het maar om het beginsel. Dat moet maar duidelijk zijn. En hetzelfde lezen wij dus ook letterlijk zo in het Johannesevangelie, namelijk in Johannes hoofdstuk 5 is dat vers 26, want gelijk de Vader, let op, het gaat over de Zoon Gods, de Vader en de Zoon Gods namelijk, want gelijk de Vader, dat is God, vers 26 van Johannes 5, het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook aan de Zoon gegeven, dat had hij dus niet altijd, tot schrik van een paar mensen in Nicea, maar het doet nou niks ter zake. Alzo heeft hij aan de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. En wanneer God hem dat gegeven heeft, wanneer de Vader dit aan de Zoon gegeven heeft, dat weet u. Nou, niet eerder dan bij zijn opstanding uiteraard. Want daarvoor stierf hij nog. Dus er kwam een moment dat hij niet het leven had in zichzelf, hij was namelijk dood. En de levende drie-eenheid in de praktijk ontkent dit. En vandaar dat moderne theologen helemaal het sterven van de Heer Jezus ontkennen. En sommigen zelfs zeggen, nee, hij leek alleen maar dood. Het is alleen maar voor de show. Want hij was toch God? Die kan niet sterven. Nee, hij was mens en hij stierf. Hij werd mens om te sterven, zegt mijn Bijbel trouwens, hè. En hem werd gegeven het leven te hebben in zichzelf bij zijn opstanding. Dat was bij de overwinning. Toen werd het lam en leeuw, bij wijze van spreken. Maar niet alleen heeft de Vader hem gegeven het leven te hebben in zichzelf. Hij heeft hem ook macht, autoriteit, de hoorn. Hij heeft hem ook macht gegeven, ook gericht te houden. Tronen werden gezet en het gericht zette zich, enzovoorts. Van de oude vandaag, jawel. God heeft hem ook macht gegeven, of de Vader heeft hem ook macht gegeven, gericht te houden, omdat hij des mensen zoon is. In gedachten lees ik er altijd bij, eveneens. As well. Want het is één kant van het verhaal dat hij de zoon van God is, en dus de erfgenaam van de troon Gods enzovoorts. De andere kant is dat hij de zoon des mensen is. En als zoon des mensen zou hij heerschappij hebben over heel de aarde en wat daarop is. En als zoon van God heeft hij heerschappij ook over heel de aarde, maar zelfs over de hemel en daarmee over heel de schepping. En die twee lijnen van zoon van God en zoon des mensen komen dus bij elkaar in de opgewekte Christus. En dat is de prediking in het Nieuwe Testament. En dat is dus ook wat meteen in de eerste verse van Romeinen 1 reeds staat. Naar het vlees, zoon van David en daarmee zoon des mensen. Naar de geest, der heiligmaking, naar de opstanding uit de doden. Namelijk is hij de zoon van God. Zo staat het daar. Er staat zelfs dat hij dat toen geworden is. Maar waar het mij maar om gaat, is dat in deze symboliek in Daniël 7, maar ook hier in Openbaring 5, de beide functies dus als het ware bij elkaar komen. Op de troon zie je de oude van dagen, of een onbenoemde in Openbaring 4 en 5. Het is de uitdrukking van het wezen Gods, en als hij al een naam heet, zou hij Jehovah heten. Maar degene die tot hem gebracht wordt, heet zoon van Adam, of binnen het kader van Openbaring 5 zou je wellicht in de eerste plaats zeggen zoon van David. Maar die was zoon van Adam, dus dat maakt verder niet meer uit. En die beide functies komen bij elkaar in één. In Daniël 7 lees je daarna dus niet meer over twee, over een oude vandaag en een zoon des mensen. Het is gewoon hem. Hem werd het koninkrijk gegeven enzovoort. En zijn koninkrijk, we dachten dat het er twee waren, maar het is er toch één. Het zijn twee functies die bij elkaar komen in één persoon en daar gaat het maar om. En dat is ook hier in Openbaring het geval. Het lam kwam tot degene die op de troon zat en heeft het boek genomen uit de rechterhand desgene die op de troon zat. Dat ligt heel voor de hand, omdat in werkelijkheid de beide symbolen volstrekt dezelfde voorstellen. En of het boek dan is in de hand van de een of in de hand van de ander, maakt niet uit. Hierna lees je het verschil dus ook helemaal niet meer. Het is er maar één, namelijk de Heere Jezus Christus, Zoon van God en Zoon des mensen. Zo lezen wij in vers 8, en als het lam uiteraard, als het dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neder. Dat woord neder staat er niet, maar het moet duidelijk zijn. Hebben de elk citre en gouden violen, zijnde vol reukwerks, welke zijn de gebeden der heiligen, en zij zongen een nieuw lied, zeggende, gij zijt waardig dat boek te nemen en zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslachten, talen, volken, natie. En hebt ons onze God gemaakt tot koningen en priester. En wij zullen als koningen heersen op de aarde. Dat is wat de vier dieren en de 24 ouderlingen doen en zingen. Het zal duidelijk zijn dat we nog steeds te maken hebben dus met de gemeente. Het lichaam van Christus. Zij vielen voor het land nederstaten. Dat lijkt me voor de hand te liggen. Want het is een kwestie van onderwerping aan het lam. De gemeente neemt nu eenmaal die positie in, onderworpen aan Christus. Maar er staat ook, hebbende elk citeren en gouden violen. Citeren zijn muziekinstrumenten. Dat kunnen ook harpen zijn trouwens. Men weet dat niet zo precies. Naamgeving in de muziek, ook onder muziekinstrumenten, is een heel moeilijke aangelegenheid. Men maakt wat en geeft het een naam. Als u het mij vraagt, is het veel te ingewikkeld. Citre, harpen, maar wat is nou het verschil tussen een citre en een harp en een gitaar of zelfs een piano? Het zijn gewoon snaarinstrumenten. Wat het maar is en in welke vorm dan ook. En onder zoveel tijd bedenkt iemand weer een nieuw soort instrument en geeft het een naam. Hè? Dat doet nou verder niks ter zake. Maar in ieder geval snaarinstrument, muziekinstrument. Dat geldt voor de citren, dat geldt niet voor de violen. Officieel niet. Maar ik kom er zo op terug. Een muziekinstrument heet een viool. Dat is ook een snaarinstrument. Wij schrijven het met een V. Een V. Want een viool schijnt een fles te zijn. Daar herken je ook ons woord fles nog in. Die F en die L. Fles. Men zegt, ja, nou eigenlijk zijn schalen. Dan zeg ik, ja, dat kan wel zijn. Het zijn overdekte schalen. Het zijn flessen die plat liggen. Waar heb ik die toch het laatst gezien? Nooit in het ziekenhuis geweest, broeder? Oké, nou goed, dan niet. Platliggende flessen, schalen. Met een bedekking erover, dat wil zeggen tamelijk gesloten. Want als er reukwerk in zit, moet het niet al te open zijn, dan vervliegt het meteen. Ik bedoel, dat is niks moeilijks aan. Daarna moet ik u erop wijzen dat zowel de citeren als de flessen dan toch met elkaar gemeen hebben dat zij eigenlijk vaten zijn. Ik moet het wel snel uitleggen, want zoveel tijd heb ik niet. Het zijn vaten, het zijn holle voorwerpen. Dat geldt voor muziekinstrumenten trouwens altijd. Ze zijn hol op een of andere wijze. Sommige wat holler dan anderen en hoe holler ze zijn, hoe harder ze klinken. Het heeft met resonantie te maken. Het moet hol zijn, dan brengt het geluid voort een resonant. Wat dat is, kan ik niet uitleggen, ik heb geen tijd voor. Dat is moeilijk. Een resonant geluid. Een geluid dat staan blijft, zal ik maar zeggen. In verband met staande golven heeft dat van doen. Maar goed, dat ga ik allemaal niet uitleggen. Maar het zijn vaten. Flessen zijn ook vaten, maar citeren ook. Violen, die worden hier weliswaar niet letterlijk genoemd, maar die ook. Het is gewoon een fiddle. Wat het leuke is, dat in het Engels kent men een violin, dan schrijft men met een V. Maar als men het niet zo heel serieus neemt in de zin van de klassieke traditionele muziek, de zogenaamde kunstmuziek, als men het niet zo serieus neemt, heet het een fiddle en dan is het toch weer met een F, als u begrijpt wat ik bedoel. Het is namelijk ook gewoon een liggend vat met een steeltje eraan. Het is toch hetzelfde. Wat een muziekinstrument en wat een schaal uitbeeldt, is namelijk precies hetzelfde. Het is de uitbeelding van de schepping, want de schepping is ook een hol vat, die leg ik niet uit. Maar ook letterlijk is dat zo. Maar ook een mens als schepsel wordt geacht een vat te zijn. Hij moet namelijk ergens toe dienen, dan wel er moet ergens mee gevuld worden. Dat is het simpele idee. En of dat nou geluid is, muziek of reukwerk, ja, dat maakt niet uit. Bovendien hebben muziek en reukwerk nog met elkaar gemeen dat je het niet zien kunt. Ook niet tasten kunt trouwens. Je kunt het horen of ruiken, het is in hoge mate geestelijk. En daarmee zijn zowel de citeren als deze gouden flessen een uitbeelding van de schepping als zodanig, dan wel van schepselen, die gevuld zijn met iets dat is tot eer van God. Want waar het om gaat is dat de citeren muziek voortbrengen, dat is tot eer van God, was de bedoeling. En de gouden flessen, schalen of hoe ze maar heten, zijn vol reukwerk. Die brengen voort een lieflijke reuk. Den Heere, uiteraard. En moeilijker is hij niet. Hebben die nog? Ik probeer dus te laten zien dat die citeren en violen officieel twee totaal verschillende dingen zijn. Maar in de praktijk is het verschil toch weer niet zo groot. Het gaat om holle vaten die iets geestelijks voortbrengen. Tot eer van God uiteraard. Hetgeen daarna bevestigd wordt in ieder geval dat reukwerk. Eigenlijk staat er wierook, maar dat is reukwerk, dus laat me zitten. De lieflijke reuk den Heer. U weet, wij zouden zijn een lieflijke reuk den Heer. We zouden goden altijd een lieflijke reuk zijn, waar wij ook zijn. Dat is 2 Korinthe 2. Aan de andere kant wordt het geïllustreerd door, zij zongen een nieuw lied. Want hoe dan ook, de citer, dan wel de harp, want het is eigenlijk gewoon hetzelfde, is niet alleen de uitbeelding van muziek, maar zelfs van dichtkunst, van woorden op hoog niveau. En uiteindelijk spreekt het dan toch weer dus over aanbidding. Het gaat om de eer van God, die hier dan ook tot uitdrukking gebracht wordt in, zij zongen een nieuw lied, zeggende, gij zijt waardig dat boek te nemen en zijn zegelen te openen. Het is namelijk het lied van een nieuwe schepping, daarom is het een nieuw lied. De oude schepping zingt zo niet. Maar daar waar een nieuwe schepping tot stand komt, door de inwoning van het woord Gods, daar ontstaat dit lied. En dit nieuwe lied is bij nader inzien toch zo nieuw niet. Want je komt het in Exodus ook eigenlijk al tegen. Het eerste lied in de Bijbel was, meen ik, dat van Mozes. Na de doortocht door de Schelzee. En de strekking daarvan is precies hetzelfde als wat hier staat. Namelijk de eer van God. Komt trouwens ook overeen met de woorden uit 4 vers 8. Heilig, heilig, heilig is de Heer de Almachtige die was en die is en die komen zal. En we hebben toen al vastgesteld dat de 24 ouderlingen in de Bijbel nooit wat anders doen dan dit. Zij zingen. Dat zingen, daarvan moet ik u zeggen dat het eigenlijk met toonhoogte nog maar weinig te maken heeft. In eerste instantie. Zingen is namelijk in eerste instantie het gezamenlijk dezelfde woorden uitspreken. Zoals u dat wel eens hoort bij gelegenheid. Onze Vader die in de hemel zijt, mummelt men dan de hele kerk door. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen toonloos, want ja, dat gaat nou eenmaal zo. Wij kennen trouwens ook, op de eerste dag schiep God het licht. En wij zongen trouwens ook de tafels van vermenigvuldiging, moet ik u zeggen. Bij nader inzien op dezelfde melodie als op de eerste dag schiep God het licht. Eenmaal één is één. En dat zakte altijd naar beneden. Maar zingen in de Bijbel veronderstelt dat uit meerdere monden hetzelfde naar voren gebracht wordt. Dat hoeft in tweede instantie niet eens exact dezelfde tekst te zijn. Zolang het maar dezelfde strekking heeft, is het goed. Vandaar dat wij leren dat de engelen zongen. Maar het staat niet in de Bijbel. Die engelen die zeiden wat. Ere zij God in de hoge en zo verder. Bij nader inzien hadden ze dus een tekst met dezelfde strekking als die van de 24 oudsten. En dat klopt, want de 24 oudsten en de 10.000 maal 10.000 zijn gewoon dezelfde. Het is nog steeds de uitbeelding van de gemeente in de hemelse positie.
In Exodus bij Mozes staat het letterlijk zo. Er staat, toen zong Mozes en de kinderen Israëls de Heere dit lied en spraken zeggende...
Ja, precies. Ze dragen het gemeenschappelijk voor. Zongen ze nou, spraken ze nou, mijn antwoord is, dat maakt geen verschil. Maar waar het om gaat, is dat deze dingen in hoge mate symbolisch zijn. Samenzang, want daar gaat het hier over, heeft in de eerste plaats een symbolische functie. Het gaat niet om de kunst, het gaat ook niet om de traditie. Het gaat om de symboliek in de eerste plaats. Want heel het idee is dat het gemeenschappelijk zingen de uitdrukking is van een gemeenschappelijke activiteit, maar dan een activiteit die gericht is op de heerlijkheid Gods. Begrijp je me goed? Als een mens wat gaat doen, en het is 100% Bijbels verantwoord wat ik nu zeg, als een mens iets gaat doen, doet hij iets met zijn mond. De rest komt later. Volgt daaruit, zegt Jacobus zelfs. Maar het begint met de mond. Vandaar dat als de gevallen positie van de mens beschreven wordt, in bijvoorbeeld Romeinen 3, staat er, hun keel is geopend, grafslangen venijnen onder hun lippen, tong en de mond worden genoemd. Vier keer hetzelfde lichaamsdeel eigenlijk, want het gaat in de eerste plaats om wat hij zegt. Dat is wat uit het holle vat voortkomt. U weet, je kunt niet eens wat zeggen als je niet hol bent van binnen. Hè? Je moet eerst de lucht inademen, vanuit die holte, dan gooi je het eruit. Maar het is in hoge mate symbolisch van de mens die een vat is, die gevuld zou worden van Gods wegen en daarna iets naar buiten toe zou brengen. Niet alleen met de mond, maar de mond komt altijd het eerst. Maar uiteindelijk gaat het om handen en voeten, om het hele lichaam namelijk. En daarom de woorden die wij spreken zijn feitelijk symbolisch voor al wat wij doen en laten. Van heel ons leven feitelijk. Daarom zegt de Bijbel dat je voorzichtig moet zijn met je spreken. Oude Testament zegt dat al, de prediker met name. Nieuwe Testament zegt dat ook. Ieder mens zei traag om te spreken en ras om te horen. Hij zou zich primair laten vullen. En daarna zegt Jacobus, want de mens laat zich leiden door zijn eigen tong. Dat is Jacobus 3, lees u dat hoofdstuk maar eens na. Maar goed, begin met de tong en daarna met heel het wezen. En waar het nu zo is, dat u en ik, wij als kinderen Gods, slechts één doel in ons leven zouden hebben, dus één doel met ons lichaam, ons vat, onze mens met wie we zijn, zou ik maar zeggen, namelijk de verheerlijking Gods. En waar we dat gemeenschappelijk hebben, komt dat tot uitdrukking in wat wij populair noemen samenzang. En daarom vind je die 24 oudsten altijd aan het zingen en die engelen als ze wat doen ook. Ze zingen gemeenschappelijk. En dat is ook wat letterlijk in de Bijbel staat. Ik leg even hiernaast Romeinen hoofdstuk 15. Waar staat in vers 5. Doch de God der lijdzaamheid en der vertroosting geven u dat gij eensgezind zijt. Eén van zin. Eensgezind onder elkander. Samen dus. Naar Christus Jezus. Niet eensgezind zijn, maar eensgezind zijn naar Christus Jezus, op hem gericht zijn uiteraard. Dat is onze gezindheid. Met als resultaat, vers 6, opdat gij eendrachtelijk, want het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, iets wat wij samen dragen, opdat wij eendrachtelijk met één mond, van mijn part als met één mond, maar er staat gewoon met één mond, wel, het zijn vele monden, maar ze doen hetzelfde. En dat maakt het één mond. En dat maakt het ook zingen trouwens. Opdat ge eendrachtelijk met één mond moogt verheerlijken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En dat is precies wat die 24 oudsten doen. En het wordt beschouwd als muziek. Niet alleen een lieflijke reuk uit de violen, dan wel flessen, maar ook een lieflijke klank die opstijgt tot God, uiteraard. Daarom neemt elkander aan gelijk hoe Christus ons aangenomen heeft tot de heerlijkheid God, zodat iedereen in de zangko mag meezingen. Was de bedoeling. En daarna wordt het toegelicht aan de hand van het Oude Testament. En onder andere staat er dan in vers 12 die tekst: er zal de wortel zijn van Jesaï die opstaat om over de heiden te gebieden. Maar vers daarvoor zegt dat er staat: loof de Heere al gij heidenen en prijst hem al gij volken. En de gedachte is dat men gezamenlijk zou zingen. Maar vergis u niet, het gezamenlijk zingen zou de uitdrukking zijn van onze eensgezindheid naar Christus. En gezindheid waarbij we in de eerste plaats als doel hebben dat God in onze levens, in onze holle vaten, verheerlijkt zou worden. Dat is muziek, dat is zang, dat is een lieflijke reuk. En daaruit is ontstaan de christelijke traditie van de samenzang. Waarvan u zult begrijpen dat in de hoogtijdagen van de Rooms-Katholieke Kerk de samenzang dus volledig was afgeschaft. Neem dan een koor en deed wel aan muziek. Maar het moest kunst zijn en de gewone man die niet geoefend had, die mocht daar niet aan meedoen, die was van die verantwoordelijkheid ontslagen. Er waren anderen voor aangesteld enzovoorts. En in de reformatie is dat weer in ere hersteld. Dus de reformatoren, dat waren die bijbelkenners en bijbelleraars, die zijn meteen aan de slag gegaan om geestelijke liederen te dichten dan wel te componeren. Stuk voor stuk allemaal. En zo is het ook altijd gebleven trouwens. Tot, zolang Philadelphia voortduurde, zal ik dan maar zeggen. Maar goed, laat maar zitten. En naast dit vers leg ik dan ook voor het gemak maar even Efeze hoofdstuk 5 is dat. U weet wel, Efeze hoofdstuk 5, ik lees vanaf vers 17. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren zij. En wordt niet dronken in wijn. Want de wil des Heren, dat wil zeggen, wij zouden ons daaraan onderwerpen, aan die wil des Heren. En dus wordt niet dronken in wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest, sprekende onder elkander, met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende en psalmende. Dat is 5 keer, heb je dat? Psalmen, lofzangen, geestelijke liederen, zingende en psalmende de Heer in uw mond, ongetwijfeld, maar het staat in uw hart. Want het punt is, men hoeft dat niet meteen letterlijk te nemen. Hoewel er is niks mis met de letterlijke toepassing daarvan, maar het is in de eerste plaats overdrachtelijk. In ons hart zou een lied zijn. Ook al kunnen we niet zingen en zijn we niet muzikaal, dat maakt niet uit. We zouden in ons hart de neiging en het verlangen moeten hebben om de Heer groot te maken. Het eerste wat er dan uitkomt is een lofzang. Hoe groot zijt gij? Waarom denkt u dat dat een wereldhit geworden is in een jaartje of 2, 3 tijd? Via Beverly Shea, ja, via Billy Graham dus. De officiële zanger bij Billy Graham, want die heeft het lied geïntroduceerd. En binnen de kortste keren is het een van de bekendste geestelijke liederen geworden in heel de wereld. Waarom? Omdat die woorden essentieel zijn. Ze raken de kern van de zaak. Hoe groot zijt gij, dat zouden we moeten uitjubelen. Ook al zouden we het doen met de mond dicht. En zo komt er dus muziek voort en reukwerk uit de holle vaten, is de gedachte. En hetzelfde staat natuurlijk ook in Colossense hoofdstuk 3... vanaf vers 15, de vrede Gods heerst in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam. Daar heb je de eensgezindheid dus opnieuw, net als in Romeinen 15. En wees dankbaar, dat stond er in Efeze ook bij, maar dat heb ik niet meer gelezen. En daarna het woord van Christus, dat is hetzelfde als de Heilige Geest. Wonen rijkelijk in u in alle wijsheid, leert en vermaant elkander, dat wil zeggen, leert en bemoedigt elkander, met psalmen en lofzangen, geestelijke liederen, zingende de Heer met aangenaamheid, ben je bijna bij het reukwerk, lieflijke reuk, aangename reuk, met aangenaamheid in uw hart. En daarna staat erachter, en al wat gij doet met woorden, want dat staat toch weer eerst, woorden, of ook met werken, want dat volgt automatisch, doet het alles in de naam van de Heer Jezus, dankende God en de Vader door hem. Zo zijn er nog wat meer van die schriftplaatsen. Maar wat ik maar probeer te vertellen is dat de citer, dan wel de harp, maar ook de gouden flessen of schalen, uitbeelding zijn. Niet maar van verbale aanbidding, zodat je kunt hebben, nu gaan we een aanbiddingslied zingen of nu hebben wij een aanbiddingsdienst. Ons hele leven zou aanbidding zijn en zou een dienst zijn aan de Heer. Daarom wordt het hele christelijke leven met al wat erin zit, het leven van een christen bedoel ik, van een kind van God, wordt uitgedrukt in de citer en de schaal. Het holle vat dat gebruikt wordt tot eer van God. Daar gaat het maar om. En als ik tijd had, maar die heb ik niet, dan zou ik u uitleggen waarom de harp eigenlijk het grote symbool is van het christendom. De harp. U weet wel, wij komen uit Galilea. U weet wel, dienstdame Galilea. Galilea der Heidenen. Bij het meer van Galilea, dan wel de meer van Tiberias, ook genoemd de zee van Genezaret. En Genezaret is een harp. Dat is het symbool. En die harp is met het dienstdame meegevoerd als symbool. Het is nog het symbool van het land dat we kennen als het meest Keltische land wat er is. Men heeft de term Keltisch trouwens geplaatst in plaats van de naam van Ierland. Alsof Ierland hetzelfde is als Keltisch, dat is niet helemaal waar. Maar goed, maar het is wel het land dat nog het sterkst vertegenwoordigt. Maar de harp is nog steeds het symbool van Ierland. Bij andere gelegenheid, als we weer met het vak muzikologie bezighouden, zal ik u uitleggen dat uiteindelijk alle westerse muziek van welke aard dan ook afkomstig is uit Ierland. Ik meen de bloed serieus hoor. Echt waar, dat is niet voor niks. En dat bovendien alle westerse muziek, ik bedoel niet moderne specifiek ook, maar ik bedoel alle westerse muziek van de westerse volken voortgekomen is uit kerkmuziek. Muziek is altijd een geestelijke aangelegenheid geweest, niet andersom. Heb je dat? De wereldse muziek komt voort uit de geestelijke muziek en niet, never andersom. Dat is een ander onderwerp, dus daar zullen we het vandaag niet over hebben. Maar het is een heel interessante zaak hoor, cultuurgeschiedenis ook trouwens. We gaan terug naar Openbaring 5. Ze zongen een nieuw lied, zeggende: gij zijt waardig dat boek te nemen. Ik moet er ineens aan denken dat men in de muziek ook wel eens gewoon flessen gebruikt als muziekinstrumenten. Je vult ze tot een bepaalde hoogte, brengen ze een bepaalde toon voor, dan sla je erop. Zoals het allemaal begonnen. Het eerste muziekinstrument dat ik ooit maakte was een luciferdoosje bespannen met elastiekjes. Je neemt maar een vat en je maakt er wat van. Later werd het een oude theekist met een bezemsteel eraan en een waslijn. Nooit van gehoord? Doen ze niet meer, hè? Eigen gemaakte instrument heb je een spasmband. Bekend uit de countrymuziek, oude bluesmuziek en oude jazz. Contrabas spelen op zo'n ding. Op een theekistenbas heette dat. Dat is nog niet zo lang geleden dat we niet rijk genoeg waren om een echt muziekinstrument aan te schaffen. Maar zo ging dat. Echt waar. Fluitjes maken van hengelstokken. Een pandfluit, die maak je gewoon van een oude hengel of van een paar hengels. Dat deden wij allemaal, ja. Flessen dus, holle vaten was de bedoeling. Maar ze zongen een nieuw lied. Gij zijt waardig dat boek te openen. Waarom? Wel, gij zijt geslacht en hebt... En dan moet ik even het vers corrigeren, heb uw pen bij de hand. En hebt ons doorstrepen, niet dat het van mij moet, maar je krijgt er altijd commentaar op. Dan zeg ik, maar Jan, maar er staat het toch niet echt. Dan zal ik u vertellen wat er echt staat. Er staat, gij hebt ons niet. Gij hebt goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. Bij die uitdrukking zeg ik altijd, dat is alleen maar, kan alleen maar van toepassing zijn op de gemeente. Want Israël is niet gekocht uit alle geslacht en taal en volk en natie. Dus het kan alleen maar de gemeente zijn, de engelen ook niet. En als de 24 oudsten dit zingen, zijn ze dus de gemeente. De 24 oudsten komen uit alle geslacht en taal en volk en natie. Viervoudig synoniem, ja. En gij hebt, en dan moet je het woord ons weer doorstrepen. En gij hebt onze God gemaakt... Dat wil zeggen, gij hebt voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. Er wordt dus nog niet gezegd wie. En daarna staat er officieel en zij, niet wij, en zij zullen als koningen heersen op de aarde. Dus twee keer ons doorstrepen en wij veranderen in zij. En daarna is de vraag, wat is er nou veranderd? Helemaal niks. Dat is het leuke van de afwijkingen die we kennen in de tekst van de Bijbel. Er zijn heel wat afwijkingen, maar ze maken in de praktijk geen enkel verschil. We weten toch wie het zijn. En of het nou heet wij of zij, maakt heus niks uit. Het zijn die 24 oudsten gekocht uit alle geslachten, talen, volken, natie. En wie zijn er dus gemaakt tot koningen en priesters? Wij dus, hè. En dus wij als gemeente zullen als koningen heersen op de aarde. Ik zou op voor de zekerheid toelichten met over. Op en over zijn is hetzelfde. Ook in oud-Nederlands is absoluut geen verschil tussen. Het is aantoonbaar, etymologisch volstrekt identiek. Maar bij op denken wij aan dat men op de aarde ook daadwerkelijk is. Met de voeten erop staat, zo letterlijk mogelijk. Maar daar gaat het niet over. We hebben een hemelse positie. Het is regeren over de aarde in de zin van daarboven. Vanuit een hogere positie. En dat is helemaal niet letterlijk bedoeld, maar gewoon overdrachtelijk. Het is een hoge positie. Koningin is koningin over Nederland, om zo te zeggen. Wij zeggen daar niet op. Op Nederland. Het over. En hier ook. Zij zullen als koning heersen over de aarde. Dat kan niet missen, want oudsten zijn eerstgeborenen. En dus op die grond, tenzij anders vermeld, koningen en priesters. Het wordt niet anders vermeld, staat er gewoon bij. Kan niet missen wie dat zijn. Dat het bovendien over de gemeente gaat, dat zal geen enkel probleem zijn, want in de voorgaande Bijbelboeken is dat voldoende uiteengezet. Dat wij als gemeente gemeente zijn van eerstgeborenen, Hebreeën hoofdstuk 12. Dat wij geroepen zijn tot zoonstelling is Romeinen 8. En Efeze 1, schrijf het op, hoor. Ik heb geen tijd om het op te zoeken, maar het wil niet zeggen dat het niet belangrijk is, hè. Zonen, dus Romeinen 8, om maar wat te noemen. Tot zonen zullen we gesteld worden, bijvoorbeeld Efeze hoofdstuk 1. Dat wij priesters zijn, leest u in elk geval in 1 Petrus 2. Want wij zijn een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Uitgedrukt in het beeld van een tempelbouw, als uitdrukking van de gemeentebouw. Dus een priesterlijk huis, maar er staat bij een priesterlijk volk, stelt het voor. En via die tempel, als beeld van de gemeente, en dus van een koninklijk priesterlijk volk, kom je terecht in bijvoorbeeld 1 Korinthe hoofdstuk 3. En in Efeze 2, en dus opnieuw 1 Petrus 2. We zien nog wat meer schriftplaatsen, maar dit zijn de belangrijkste. En daarna vers 11. En ik zag en hoorde een stem veler engelen rondom de troon, en de dieren en de ouderlingen. Uitgebreid. Eerst waren het de vier dieren en de ouderlingen. En nu zijn het engelen ook. En daarvan staat er een getal was 10.000 maal 10.000en en 1.000 maal 1.000en. In mijn Bijbel staat er keurige verwijzing bij naar Daniël 7 vers 10. Die heb ik er straks in het loopje weg al gelezen in een ander verband. 10.000en dienden hem. En men vat het op als engelen, maar het woord staat er helemaal niet bij. En de andere mijn Bijbel, die erbij staat, is naar Hebreeën 12, vers 22. Die is heel correct, al begrijp ik hem nooit 100%, maar hij is 100% correct. Want daar staat in Hebreeën 12 dat wij als gelovigen zijn gekomen tot, vers 23, de algemene vergadering, namelijk de gemeente der eerstgeborenen. We hebben eerstgeboorterecht, dus koningschap en priesterschap. En die opgeschreven zijn. Want we zijn in de hemel opgeschreven. En we zijn gekomen tot God de rechter over allen. Vers 22 nu. We zijn gekomen tot, einde van vers 22, de vele duizenden der engelen. Als u andere recentere Bijbelvertalingen nakijkt, zult u zien dat er staat de vele tienduizenden der engelen. Dat woord tien is weggevallen in de tekst des Receptus en dus ook in de Statenvertaling als gevolg daarvan. Maar het hoort er wel te staan. Het is namelijk de verwijzing naar Daniël 7. Tienduizenden maal tienduizenden staat hier wat korter. Maar het is gewoon de gemeente en daar gaat het maar om. En dat geldt dus voor de 24 oudsten, zowel als die, al die engelen. Ze zijn een uitbeelding van de gemeente. Oudsten in de zin van gekocht uit deze wereld, uit alle geslachten, talen, volken, natie, engelen, omdat wij nou eenmaal hemelburgers zijn. En zo krijg je dus ook twee typen naast elkaar. We zijn uitbeelding van dezelfde categorie, namelijk de gemeente. En daarvan staat dan wat ze doen, maar dat zal u niet verrassen. Er staat zeggende met grote stem, Maar als het de stem is veler engelen, dan zijn we dus weer bij het zingen. Hè? Zij zeggen dit gemeenschappelijk. Opnieuw. Het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. Benader inziens en begrippen die allemaal bij elkaar horen feitelijk en elkaar overlappen. Maar zo is het nu eenmaal. Het lam is waardig te ontvangen de kracht, rijkdom, wijsheid enzovoort. En vers 13. En alle schepsel dat in de hemel is en op de aarde en onder de aarde, die komt overeen met vers 3 van dit hoofdstuk. Niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde kon het boek openen. En nu staat er alle schepsel dat in de hemel is en op de aarde en onder de aarde en die in de zee zijn en alles wat in dezelfde is, hoor ik zeggen, hem die op de troon zit en het lam zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En wat dus begint bij de 24 oudsten, dan wel de 10.000 engelen, wordt uiteindelijk voortgezet in alle schepsel dat in heel de schepping is. Het logische verband is dit, dat deze toewijding aan degene die op de troon zit, die vinden wij het eerste bij de gemeente. Maar goed, het is een gemeente van eerstelingen. Maar vanuit de gemeente wordt die gedachte, die gezindheid verspreid in heel de schepping. En dat is dus het eindresultaat. Het eindresultaat is dat alles wat op de aarde, wat in de hemel is en wat onder de aarde is, zijn naam groot maakt. Maar dat is natuurlijk een situatie die pas bereikt wordt eigenlijk op de jongste dag en eerder niet. En ik weet niet of ik daar al eens eerder iets van gezegd heb in dit verband. Het gaat niet alleen om alles wat in de hemel is en wat op de aarde is, maar ook alles wat onder de aarde is en eventueel in de zee, daar hebben we het later wel weer over. Het gaat dus om alles wat er is, zal hem eer geven. En velen ontgaat het dat ook ongelovigen eenmaal met dit gezang, met deze woorden moeten instemmen. Hetgeen volgens de leer van alverzoening betekent dat ze dan behouden zijn, maar hetgeen volgens de Bijbel niet betekent dat ze allemaal behouden zijn. Het hele punt is dat ook de tegenstander, ook de ongelovigen, voordat ze definitief van het toneel verdwijnen, alsnog zullen moeten toegeven. Sommigen zeggen, ja, dat is dan gedwongen. Ik zeg, ja, of dat nou gedwongen is of niet. Ik was ook gedwongen toe te geven dat 2 keer 2 4 is. Ik heb er lang tegen geprotesteerd, maar het zat niet anders op. Het was nou eenmaal zo. Ik vind het ook niet leuk. Maar, ja, u ziet, dat is belachelijk. Nou goed, zo is het ook. Kijk, u moet bedenken, zondaren, onrechtvaardigen, ongelovigen zullen wel degelijk voor de troon van God, voor de rechterstoel geplaatst worden enzovoorts. En ze zullen alsnog moeten erkennen wie de Heer Jezus Christus is. En erkennen moeten dat God wel degelijk een genadig, barmhartig, goede tieren, maar ook rechtvaardig God is. Alleen als men pas tot die erkenning komt, dan is het te laat. Die begrijp u toch, hoop ik. Maar niettemin, ook in Jesaja, ik meen dat het Jesaja 45 is, wordt al gezegd dat eenmaal alle knie zich voor hem zal buigen. Namelijk degene die in de hemel zijn, die op de aarde en die onder de aarde zijn. En zo wordt het ook aangehaald in Filippenzen 2. Daarom heeft God hem uitermate verhoogd en de naam gegeven boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zal buigen. Degene die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn. Maar daarom is men nog niet behouden. Ook Satan zal zijn knie moeten buigen. Daarmee wordt hij niet behouden. En ook Judas moest zijn knie buigen, overdrachtelijk uiteraard, maar niettemin, daarmee wordt hij niet behouden. Niettemin, God zal tot zijn doel komen. Heel de schepping en alles wat in die schepping ooit geweest is, zal hem moeten erkennen. Men kan de rechter wel erkennen als de rechtvaardige rechter, maar dat wil niet zeggen dat hij je dan dus vrijspreekt. Die begrijp je toch hopelijk? Je erkent namelijk zijn recht dat hij je gaat veroordelen. En tot die erkenning zal een ieder moeten komen op grond van de historische feiten. En ik moet altijd denken aan die mensen die nu lopen te ontkennen dat de Heer Jezus is opgestaan enzovoort. Diezelfde lui zullen straks voor hem staan. Hoezo niet opgestaan? En hoezo niet dood? Zie mijn littekenen. Ik bedoel, je kan wel protesteren tegen God en een grote mond hebben, maar het heeft geen enkele zin. Waarheid is waarheid en die verandert niet. Je kunt wel proberen je eigen leugens te verkopen, maar eenmaal zul je toch moeten erkennen wat de waarheid is en dat je eigen verhalen kunstig bedacht niet te min waren, kunstig verdichte fabelen en dus gewoon leugens. Hoe wetenschappelijk en literair verantwoord ook. Iedereen zal hem moeten erkennen uiteindelijk. Dat is de gedachte. En dus hem die op de troon zit en het lam zijn, dank zeg ik de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Hem die op de troon zit en het lam, het is een en dezelfde. En de vier dieren zeiden, amen. En de 24 ouderlingen vielen neder, dat doen ze altijd namelijk. En aanbaden degene die leeft in alle eeuwigheid. En dat doen ze ook altijd en ze doen het in alle eeuwigheid. En als het goed is zijn we daar al lang mee begonnen. Niet maar in onze verbale gebeden, ook niet in onze gemeenschappelijke liederen, denk ik wel eens. Maar gewoon in heel onze levens. En terwijl ik dat zeg, kan ik niet nalaten mijn volgende gedachte ook nog even mede te delen. Die volgende gedachte is dat wat wij over de Heer Jezus geleerd hebben, dat wat wij kennen van Bijbelse waarheid enzovoorts, denkt u daar maar eens over na de komende tijd, dat die in de meeste gevallen in hoge mate tot ons gekomen is, niet eens uit de Bijbel, maar uit de liederenbundel. Voordat wij lezen konden, zongen wij al christelijke liederen. En leerden wij al het een en ander over de Heer enzovoorts. En niet alleen als kleuters, maar ook daarna nog. Ik denk dat wat de meeste mensen weten over Bijbelse waarheid, ze het niet eens weten uit de Bijbel, maar gewoon uit de liederen die gezongen worden. En zo zie je maar weer hoe belangrijk ze zijn. Nou goed, we zullen het daarbij laten, want het is weer de hoogste tijd. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook nu weer bij elkaar mochten komen rondom uw profetisch woord. We danken u dat we weten ook uit datzelfde woord dat het ontwikkeld, ontrold zal worden en dat vervuld zal worden alle dingen hetgeen de profeten gesproken hebben. We danken u ook dat we daarna mogen uitzien als een zekerheid, omdat het vast ligt in uw woord en omdat uw woord vast ligt in hem die de overwinning behaald heeft en die gezeten is aan uw rechterhand en aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. We danken u dat we ons heiland mogen kennen als de veruiterlijking, de personificatie van uw woord. En dat daarom ook de beloften die in ons gedaan zijn, in hem ja en amen zijn. We danken u dat we daar ook dagelijks uit mogen leven, nu reeds. En dat u een werk aan ons begonnen hebt om ons voor te bereiden op onze toekomstige functie en positie. Ook in de hemel en in de dagen waarin uw heerlijkheid geopenbaard zal worden. We danken u dat we op voorhand daaruit mogen leven en daarom ook daarnaartoe mogen leven. Deze hoop, deze zalige hoop mogen hebben op de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker, die eenmaal leed en stierf voor onze zonden, maar die leeft in alle eeuwigheid om onze rechtvaardigmaking. We danken u dat we daarop mogen vertrouwen en elkaar ook bij u mogen aanbevelen, in de wetenschap dat wij van onszelf tot niks goeds in staat zijn, maar dat waar u onze holle vaten gebruikt, deze kunnen en zouden zijn tot eer en verheerlijking van uw naam. Amen.